Dankjewel voor jullie. Oh, je mag rustig blijven zitten. Je hoeft niet weg van mij. Helemaal niet. Ik ga misschien een beetje stijve nek. Sorry voor mijn stem. Vorige week was het helemaal niks. Nu begint het ietsjes beter te worden. Zoals Jacco al zei, is dat onze nieuwe mission statement. Empowering people, releasing leaders and building God's kingdom. Ik dacht, hoe vlieg ik dat nou aan? Want empowering people is eigenlijk een beetje zo'n business term, weet je wel. Zo'n snelle, Ben Tichelaar-achtige, TED Talk-achtig verhaal. Maar ik dacht, nou, ik ga er proberen een andere insteek in te leggen, te maken. Ik vond twee hele mooie uitspraken. Eén is van Bill Johnson. Hij is een man waarvan ik denk, wauw, die heeft zoveel impact in levens van mensen. Dat we die niet genoeg kunnen citeren, misschien buiten alle Bijbelteksten om natuurlijk. Maar hij zegt, my goal is not to build big church, but to build big people. En ik denk, dat is een waarheid. Weet je, we kunnen een hele grote kerk bouwen, maar dat zegt niks over hoe we mensen bouwen. En een andere leider, misschien niet zo bekend bij veel mensen, Craig Crucial, hij is niet uit de Bethel-achtige kant, zeg maar. Hij zegt, most leaders are trying to figure out the right strategy. The best leaders are obsessed with empowering the right people. En ik dacht, ja, dat is ook een waarheid. We kunnen allerlei strategieën bedenken en routes en gedachten en ideeën. Maar als we niet te diep naar verlangen om dat het om mensen gaat, om te connecten met mensen, dan is het misschien ook wel gedoemd om te mislukken. En als het om empowering people gaat, ik denk dat is wat we willen doen in de gemeente. Weet je, 2 weken geleden of 3 weken, ik weet dat al niet meer precies, toen heb ik nog gesproken over over het Koninkrijk van God. En toen heb ik nog gezegd, de kerk is geen doel op zich. Dit is niet het Koninkrijk van God. Misschien voelt het wel een beetje zo. Hè? En soms heb je van die momenten, denk je, oh wauw, dit zou ik altijd willen. Maar de kerk is niet een doel op zich, de kerk is een middel. Weet je, het Koninkrijk van God is in ons en om ons heen. Het is at hand, dichtbij, zegt de Bijbel. Het is binnen handbereik. De kerk is nooit bedoeld om een soort lekker besloten clubje te worden waar we het alleen maar fijn hebben met elkaar. Ik geloof dat de kerk, ik zou zeggen, als het ware de geestelijke afspiegeling is wat we op aarde zien als we het over gezin en familie hebben. En een veilige plek. Met waar ouderschap is. Waar kindschap is. Waar mensen kunnen opgroeien tot volwassen christenen. Net zoals je dat in ieder regulier gezin hebt. Je wilt echt niet hebben dat je puberdochter van 12 nog steeds gepureerd eten krijgt. En lepeltjes. En dat je die aan tafel zou moeten voeren. Toch? Denk ik als ik even naar een paar ouders kijk. Dat wil je niet. Je hele doel van opvoeding is om daarvoor te is empowering. Bedenk dat. Empowering is opvoeden. Is leren, is waarde en normen leren, maar is vooral bekrachtigen wat je ziet in dat kind. Weet je, en ouders, als je kleine kinderen hebt, dan doe je dat zo goed. Zeg je, ja, goed zo, je kan het al. Doe nog maar een paar stapjes, kom maar. Dat is empoweren. Jij kan mooi zingen, nou, dat is empoweren. En zoals we in het natuurlijke, en ik zeg daarbij dat er ook heel veel, natuurlijk zijn er heel veel dysfunctionele gezinnen. Maar er zijn ook heel veel dysfunctionele kerken. Dat is ook een feit. Maar ik wil niet kijken naar wat niet goed gaat. Ik wil kijken naar wat goed gaat. Ik wil kijken naar zoals God het bedoeld heeft. De intentie van God is dat de gemeente een gezin is. Waar mensen mogen opgroeien tot volwassenheid. Als ouders, als natuurlijke ouders, voed je je kinderen op tot zelfstandigheid. Als geestelijke ouders, geestelijke leiders, voeden de mensen op in een gemeente die aan jou toevertrouwd zijn tot geestelijke volwassenheid. Geen codependency van jij moet altijd aan mijn handje blijven lopen. Jij moet doen wat ik zeg. Jij moet denken zoals ik denk. Nee, ga voor jezelf denken. Ga zelf op zoek. Ga zelf de Bijbel lezen. ga zelf het woord van God herkauwen. Ga zelf in je relatie met God nieuwe dingen ontdekken. En daarom willen we een cultuur vestigen waarin we elkaar aanmoedigen. Dat is even een klein voorstukje van. Maar ik denk, als het gaat om wat is empowerment. Ik wil gewoon even een definitie uit het woordenboek. Dat is iemand autoriteit geven om iets uit te voeren of iemand sterker maken. Dat is eigenlijk mooi. Dat is mooi. Maar er zitten drie componenten in die bij empowerment horen. De eerste is inspiratie. Want je inspireert mensen, je bemoedigt mensen aan. En daardoor ga je zorgen dat mensen zich sterker gaan voelen. Dat, ik bedoel, sportcoaches, voetbalcoaches, sportcoaches, die zijn daar, ik ben niet zo'n sportpersoon eigenlijk trouwens, maar die zijn daar volgens mij supergoed in. Als je op een voetbalveld staat, kan iedereen goed voetballen. Al die ouders die dan aan de rand staan, die denken altijd dat hun kind topvoetballer wordt. Dat is echt empowerment. Je ziet iets wat er helemaal niet is. Daar heb je ook geloof voor nodig. Je hebt ook gelegenheid. He, want iemand die, als je iemand bekrachtigt, als je iemand empowert, dan kijk je constant naar de mogelijkheden en wegen waardoor de ander kan groeien in zijn gaven en talenten. Dan ben je niet bezig om die persoon te beheersen of om die persoon eronder te houden. Maar ja, daar ben je, he, waar ik pas al over gesproken heb, over Rut, ja, daar ben je nog niet aan toe. Ja, daar ben ik nog niet aan toe. Natuurlijk ben je eraan toe. Want we gaan je helpen om daar te komen. Steun. Dat is het eigenlijk het tweede. Derde, hè, dat is, je geeft, als je mensen bemoedigt en bekrachtigt, dan geef je mensen steun en rugdekking. Dan val je ze niet af als ze een keer fouten maken. Dat doen je ouders als het goed is bij kinderen ook niet. Natuurlijk zijn we niet volmaakt. Zeg ik ook wel eens, ben je nou een kluns? Is ook niet goed natuurlijk om te zeggen, maar je moet je wel realiseren. Hè, er is nou helemaal geen volmaaktheid, maar we mogen streven naar het goede zoals God het bedoeld heeft. Weet je, je valt mensen niet af. Je neemt het als het ware niet van ze over, maar je steunt ze en helpt ze om het gewoon opnieuw te doen. Ik heb een paar jaar geleden met iemand van het kinderwerk die zei, ja, het lukt me echt niet hoor. Ik vind het zo moeilijk om die kinderen allemaal, ja, ze zijn allemaal druk. En nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. He, zo van, ik denk dat ik dat echt niet kan. Ik zeg, nou, ik denk dat je dat best wel kan. Laten we het samen nadenken over misschien een beetje een strategie. Laten we nadenken over misschien een stukje structuur. Van hoe zou je het op een andere manier kunnen doen? He, hoe kan je kinderen misschien... Nou, er zijn allerlei pedagogische tools voor te bedenken. Dus dat kan. Dat is support, dat is steun. Waarom zouden we mensen überhaupt moeten... Ik heb eigenlijk vooral mijn gedachten maar een beetje op papier gezet. Van waarom zouden we mensen überhaupt empoweren? Waarom moeten we mensen bekrachtigen? We kunnen ook ervoor kiezen om het hier allemaal te laten gebeuren. En iedereen die hier in de gemeente komt, die zit en die gaat gewoon weer naar huis. En we doen helemaal niks. Tot volgende week zondag, zeg maar. Waarom? Nou, ik denk de Bijbel die leert ons in Genesis 1... dat we als mensen geschapen zijn naar zijn beeld en gelijkenis. Dat is één ding. En alles wat God gemaakt heeft... Wat God levend gemaakt heeft, is zaaddragend. Dus vruchtdragend. En vermenigvuldigt zichzelf. En het is je zou kunnen zeggen, het is een kiemkracht die in de mens zit. Ik bedoel, iedereen heeft waarschijnlijk vroeger op de middelbare school zo'n biologieproefje moeten doen met een bruine boon. Bruine boon in een, ja, zie je, of bruine boon in zo'n watje. En dan moet je dat, als je er niks mee doet, als je die boon niet bekrachtigt, dan blijft die boon een dode boon. Er gebeurt niks mee. Misschien gaat hij zelfs beschimmelen. Maar als je hem bekrachtigt, als het ware door er een beetje vocht bij te doen. En je gaat een soort greenhouse daaromheen doen. Je gaat de atmosfeer daaromheen veranderen. Dan gaat die boon, wat er in die boon zit, dat gaat ontkiemen. En als je geluk hebt, dan wordt het een bonen. Die gaat het na het heleboel bonen geven. Ik denk, daarom mogen we andere mensen uitdagen, bekrachtigen, empoweren, als we dat woord gebruiken. En ik denk, als je door de geschiedenis en door de kerkgeschiedenis heen kijkt, dan zie je dat de grote leiders niet alleen mensen waren. Ik bedoel, en dan heb ik het niet alleen over de positieve leiders, maar er zijn ook heel veel negatieve leiders geweest. Die in staat waren om niet alleen mensen te empoweren, maar ook een cultuur van empowerment neer te zetten. He, dat was het als het ware de atmosfeer waarin ze leefden. Maar ik dacht, laat ik nou niet focussen op al die aardse leiders. Maar als we kijken in de Bijbel, is een verhaal in 1 Samuel 22. Ik ga het niet lezen vanwege de tijd, maar je kan het zelf opzoeken. Daar staat een verhaal over David. Koning David, die zat in een grot. En hij had 400 mensen. En weet je wat er van die mensen staat? Er staat, ook voegde iedereen zich bij hen. Nou ja, ik lees het toch even één tekst. Ook voegde iedereen zich bij hem, die in nood verkeerde. Mensen die verbitterd waren. Mensen die schulden hadden. En David werd hun leider. Nou, op het moment zou je kunnen zeggen, een beetje een zootje ongeregeld. Maar zij werden machtige mannen en zij overwonnen de mensen, de groep waar David als het ware naartoe ging. Ze zijn nooit voor mogelijk gehouden. Wij zouden denken, nou, hey, mensen die schulden hebben, die moeten wel eerst naar Yvonne. Die moeten eerst hun leven maar eens op orde krijgen. Verbitterd, die gaan allemaal eerst naar Cleansing Stream. Want die moeten wel eerst even door dat hele proces van loslaten en bij die wortels komen. Het is allemaal belangrijk hoor. Ik bagatelliseer dit nu niet. Er waren ook mensen die waren in nood, dus die moesten ook nog wel wat hulp hebben. Maar dan kijken we soms te veel met onze menselijke ogen. Want ondanks deze gekke club van mensen, om het nou maar even zo te noemen, bereikte ze een enorme doorbraak voor koning David. En werd David hun leider. Hij zag blijkbaar iets in ze. En hij is met ze aan het werk gegaan. En ik denk, en dat kan je inspireren. Ik denk ook als ik aan Jezus denk. Dat is misschien wel het allermooiste voorbeeld. Hij ging bidden, staat er. Ging de berg op, hij ging bidden. En na een nacht gebeden te hebben. Er waren heel veel mensen die hem volgden. Heel veel. Er wordt gesproken over grote schade. En dan op een bepaald moment, dan kiest hij 12 mannen uit. 12 totaal verschillende mannen. Sommigen moesten hun werk ineens achterlaten. En die bracht hij in zijn cultuur. En vanuit die 12 koos hij er nog eens. Nou ja, of hij ze echt gekozen heeft, is niet helemaal duidelijk. Maar het waren misschien de mannen die wat dichter bij hem waren. Dat zag je trouwens wel meer in Israël. Gewoon bij de Joodse rabbies. Die hadden vaak een groepje mensen om zich heen. En er waren altijd wel 2 of 3 die wat dichter bij die rabbi stonden. Maar door die 12 veranderde de wereld voor altijd. Waarom? Jezus heeft zijn leven in hen geïnvesteerd. Hij heeft ze bemoedigd. Hij heeft ze ontzettend vaak terechtgewezen. Ik bedoel, en niet op een lieve manier. Hij zei op een gegeven moment tegen Petrus, Satan, ga achter mij. Hij heeft ze aangemoedigd. Hij heeft ze uitgezonden. Hij liet ze ook blunders maken. Prachtig vond ik dat. En dan gebeurt er iets. Weet je, Jezus was denk ik iemand die een enorme bekrachtiger, een enorme bemoediger zag. Weet je, ik denk als ik naar die groep mensen kijk, en ik ben er wel eens een beetje mee bezig geweest om te kijken van nou, wat waren dit nou eigenlijk voor mensen? Nou, die zouden wij niet bij elkaar bedacht hebben. He, als je een team ergens voor zoekt, waar kijk je dan het eerst naar? Dat zijn kwaliteiten, dat zijn geestelijke kwaliteiten, dat zijn menselijke kwaliteiten. Maar ik denk dat Jezus anders heeft gekeken. Hij heeft gekeken en gedacht, nou, hier kan ik wat van maken. Dit is een uitdaging. En het is me goed gelukt. En dan lezen we op een gegeven moment, en daar wil ik even naar terug, Matteüs 17. Dat als we mensen bekrachtigen, als we bemoedigen, als we het hebben over een cultuur van empowerment, maar we zouden één essentieel ding missen, dan zijn we gewoon op een hele vlakke, horizontale, wereldse manier bezig. Want in iedere goed bedrijf, als het goed is, in ieder goed bedrijf, is die cultuur, worden mensen bekrachtigd, worden mensen empowered, worden mensen aangemoedigd. Heb je de kans om jezelf te ontplooien, om nog meer aan jezelf te werken? Zal je baas je in allerlei cursussen sturen om nog beter te worden? Hij zei, ja, we hebben eigenlijk geen tijd voor je. Wel, daar heb je wel tijd voor. He? Ja, maar nee joh, ik betaal je hotel. He? Want dat staat voorop, zelfontplooiing. Ja. En daar gaat het hier niet om, om zelfontplooiing, als wij het hebben over empoweren. Het gaat om het feit dat we mensen vrij willen zetten, zodat ze inderdaad op een gegeven moment dingen geleerd hebben. Natuurlijk zijn er fases waarin je dingen moet leren. Maar dat je samen met anderen aan de slag mag gaan. Dat je jezelf gaat ontdekken, dat je je gaven en talenten gaat ontdekken. Dat je weet wie ben ik. Dat je identiteit gaat ontdekken. Dat je weet wie je bent in Christus. Dat je weet wie je bent als je op straat loopt. Dat je weet wie je bent als je in een restaurant zit. Dat je weet dat de Heilige Geest in je is. En dat je vrijgezet bent om het Koninkrijk van God te bouwen. Dat is het doel van empowering. En er waren drie mannen. En op een gegeven moment zegt Jezus, hij neemt Johannes, Petrus en Jacobus, die neemt hij mee. Ik vind het soort van nieuw avontuur. De anderen die blijven allemaal, die zijn iets anders aan het doen. Dat weet ik niet. Zegt de Bijbel ook niet. Maar hij neemt hun mee. En dan denk ik, als we gewoon even naar die drie mannen kijken. Petrus. Als je de Bijbel doorleest, door de evangelie leest. En je kijkt naar Petrus, dan denk je, nou, dat is een haantje de voorste. Is impulsief. Hij heeft altijd meteen zijn mond open. Hij heeft overal een mening over. Hij is niet erg bedachtzaam. Hij is, je zou kunnen zeggen, heel primair. Hij is heel snel klaar met zijn oordeel. En hij heeft ook wel last van een bepaalde mate van zelfoverschatting. Op zijn minst. Als je kijkt naar Johannes. Johannes zie je eigenlijk al wat minder. Hij lijkt een bedachtzame man, waardoor hij waarschijnlijk een beetje in de schaduw van Petrus staat. Maar hij wordt wel gekenmerkt als de apostel van de liefde. Dat staat er ook. Hij die Jezus lief had. En er staat ook dat hij aan de borst van Jezus ligt, als het bij het laatste avondmaal. En Johannes was, ondanks dat Petrus altijd het haantje de voorste was, was Johannes wel de eerste bij het lege graf. Ik denk vanwege zijn liefde voor Jezus. Jacobus was trouwens zijn broer. Dus dat was een familiezaak. Jacobus die gaat samen met zijn broer. Ze worden samen geroepen. Maar ze worden zonen van de donder genoemd. Waarom? Als je daar op gaat zoeken, dan krijg je heel veel verschillende ideeën. Maar er wordt ook elke keer gezegd, het zou kunnen. Het zou met hun karakter te maken kunnen hebben. Geen idee. Hun vader die was misschien wel een beetje een pittige man. Geen idee. We lezen alleen bijvoorbeeld in Lucas 9 vers 54 een stukje. Dan worden de Samaritanen, die willen Jezus niet ontvangen. En dan roept Jacobus, zullen we dan maar meteen het vuur van de hemel laten komen om hun te verdelgen. Dus Jacobus is, ik denk dat het een wat bescheiden man is. Maar die wel, als hij eenmaal zijn mond open doet, misschien een beetje meer van de wet. Je zou kunnen zeggen, Johannes is meer van de genade, Jacobus is meer van de wet. Pats, boem, oordeel. Dus die drie mannen, drie totaal verschillende mannen. 6 dagen later staat er, nam Jezus, Petrus, Jacobus en zijn broer Johannes met zich mee een hoge berg op waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden licht als, wit als het licht. En plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wil, zal ik hier 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hem heen. En uit de wolk klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem. En toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer, verborgen ze uit angst hun gezicht. En Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. En ze keken op en ze zagen niemand meer dan Jezus alleen. Jezus die neemt ze heel bewust mee naar deze, er staat er ook specifiek bij, naar een hoge bergtop. Het is niet zomaar een plek, maar een plek waar, je zou kunnen zeggen, waar de hemel de aarde dicht raakt, denk ik. Het is misschien de plek waar Jezus de bergrede heeft gehouden. Het zou ook de plek kunnen zijn waar Jezus zichzelf vaak terugtrok om te bidden. Het is niet zo duidelijk. Maar Petrus die zegt later in zijn eigen brief, in 2 Petrus 1 vers 18, heeft hij het over een heilige berg. Het zou ook een plek kunnen zijn geweest waar God zich in het verleden heeft geopenbaard. Hè? Misschien is het de berg Sinaï geweest. Waar God de wet gaf. De berg Horeb. Daar heeft Elia een reis van 40 dagen door de woestijn gemaakt. Maar al met al, er vindt een gebeuren plaats wat een hele grote indruk op hem maakt. Jezus veranderde van gedaante. Er staat letterlijk, er onderging een metamorfose. Er staat dat zijn gezicht straalde als de zon, zijn kleren worden wit als het licht. En hier zien we de luister van Jezus, de glorie van Gods Zoon. En dan ineens dan zijn daar Mozes en Elia. Die worden ineens ook zichtbaar. Ze staan daar denk ik voor het oude verbond. Ze zijn de twee grootste profeten uit die tijd. En ze zijn die voorafgegaan zijn aan de komst van Jezus. Mozes vertegenwoordigt dan denk ik de wet. Elia de profeet. Ik heb me wel over verbaasd. Ik dacht, bijzonder, want ze hadden in die tijd natuurlijk helemaal geen foto's. Maar Petrus en Johannes herkennen blijkbaar Mozes en Elia meteen. En die twee mannen, die spreken met Jezus. En er wordt niet zoveel gezegd over waarover het gaat, maar het gaat wel over het lijden wat Jezus moet volbrengen. En ik denk zelf, maar dat is even mijn eigen interpretatie, dat God dit heeft als het ware heeft voorbereid om als het ware Jezus, zijn zoon, opnieuw te bemoedigen en te bekrachtigen met empoweren. Een nieuwe kracht te geven, dat hij hem ook nog een keer in zijn identiteit neerzet. Van wat er ook gaat gebeuren, je bent mijn geliefde zoon. Ik vind in jou vreugde. Het is een enorme bemoediging. En Petrus, die gaat meteen, die denkt, dit wil ik hebben, dit wil ik houden, dit is mooi, dit is geweldig, gaan 3 tenten neerzetten. Maar dat vindt Jezus niet zo'n goed plan. Die denkt, jij denkt alleen maar wat je zelf wil, maar je bent helemaal niet gericht op wat ik wil. En ik denk dat dat is wat, als het over empowering gaat, dat denk ik dat als we dat losmaken van de tegenwoordigheid van God, dan gaat het niet goed. Dan missen we een heel groot stuk. En ik denk als op het moment dat Jezus daar als het ware de discipelen, of eigenlijk als God de Vader, Jezus bekrachtigt en hem bemoedigt. In feite vloeit dat door, die openbaring, die enorme openbaring van Gods tegenwoordigheid, vloeit door naar deze 3 mannen. Die een diepe ervaring hebben met de tegenwoordigheid van God. Die eigenlijk de kracht en de almacht en een blik hebben in de geestelijke wereld. En weet je, en waarom denk ik? Omdat ze dat nodig hebben om straks vrijgezet te zijn en om te kunnen gaan bouwen aan het koninkrijk van God. Want wat Petrus die heeft dat erover. Later nog, vele jaren later. En het is heel overweldigend, want ze werpen zich op de grond en zijn doodsbenauwd. Dat is ook echt bijzonder. Maar Jezus is erbij. En dan zegt hij, joh, je hoeft niet bang te zijn. En uiteindelijk als ze hun ogen openen, zien ze Jezus alleen. Maar het moet een diepe ervaring zijn geweest. En ik denk, ik vertel dit omdat ik geloof dat we hier iets uit kunnen leren. Want ik denk inderdaad, als we spreken over een cultuur van empowerment, dan gaat het niet om strategieën. Dan gaat het niet om allerlei leiderschaps... Ja, hoe zou ik dat nou netjes moeten noemen? Modellen. Met allemaal stappen die we zouden moeten nemen. En natuurlijk mogen we dingen gebruiken. En kunnen we dingen gebruiken om mensen als het ware te helpen. Door dingen heen te stappen in hun leven. Maar de focus moet altijd de tegenwoordigheid van God zijn. Het doel van empowerment is de tegenwoordigheid van God. Dat mensen vanuit die tegenwoordigheid van God iedere keer opnieuw bekrachtigd worden. Zoals Jezus toen hij verzocht werd in de woestijn. dat hij als het ware uit die woestijn kwam, vol van de kracht van de Heilige Geest. Zijn ander woord, hij ging erin onder leiding van de Heilige Geest. Maar als er staat dat als die na die periode uit de woestijn, waar die verzocht is en waar die bemoedigd is en waar die een diepe ervaring heeft gehad, denk ik, ook weer opnieuw met zijn vader. Dan staat er dat hij vol van de Heilige Geest, en dat woord vol betekent echt dynamisch. Dat betekent vol van dynamiek, vol van kracht, vol van, ja, van power. Aan het werk kon gaan, aan zijn bediening kon beginnen. En dat hebben we nodig. Als we mensen willen empoweren, hebben we het nodig. Daarom hebben we het ook, Jacob noemde het ook al, als ons een van onze eerste, misschien raar om te zeggen, strategische doelen gemaakt. Dat we willen dat er iedere zondag, dat mensen die hier komen, een ontmoeting hebben met God. Dat de tegenwoordigheid van God hier zichtbaar zal zijn, voelbaar zal zijn. Niet alleen hier, want het is de bedoeling dat je dat mee kan nemen. De tegenwoordigheid van God kan op allerlei plaatsen zichtbaar zijn, gelukkig. En zo ervaren worden. He, maar Jezus heeft al de processen met zijn discipelen meegemaakt. Hij heeft ze vanaf het begin meegenomen, maar hij heeft ze wel het diepe ingegooid. Hij heeft ze vrijgelaten, hij heeft ze losgelaten. En ik denk uiteindelijk heeft hij dit stukje, laat ik maar zeggen, dit momentum gepakt om, want hij had ook alleen kunnen gaan. En dat vroeg ik me af. Ik denk, waarom neemt Jezus hem mee? Wat was het doel? Hij had in de tuin van Gethsemane laat hij ze ergens op een gegeven moment achter. Vallen ze vervolgens ook nog in slaap. Maar ik bedoel, dus waarom nam hij ze mee? Omdat ik denk dat hij wilde dat ze deze ervaring zouden hebben. En dat deze ervaring van de tegenwoordigheid van God, een directe ontmoeting met de grootheid van God, de bovennatuurlijke kracht van God. Ik denk, als we staan voor empowerment, dan is dat onze focus. Want ik geloof dat de tegenwoordigheid van God ten diepste pas mensen verandert. Hè, en dat programma's veranderen mensen niet. Dat zijn net zo goed als, dat zijn ook maar hulpmiddelen. En de tegenwoordigheid van God is geen hulpmiddel. Dat is het leven met hem op alle manieren. En je kunt het op, ik bedoel, de tegenwoordigheid van God is niet alleen maar worship. Is niet alleen maar een gevoel of een emotie. Tegenwoordigheid van God is ook het boek, het woord openen, het lezen van de Bijbel. Dat is tijd nemen om te bidden, om inderdaad te luisteren naar God, stil te zijn. Het heeft allemaal met de tegenwoordigheid van God te maken. En dan zul je gewoon, dan zal hij je ook empoweren. En dan ben je weer in staat om anderen te empoweren. En dat is denk ik een prachtige cirkel die je maakt. Dus dat is het eerste stukje over empowerment. Laten we bidden. Vader, ik dank u dat u boven alles degene bent die ons bekrachtigt met kracht van de Heilige Geest. Heer, met de kracht van uw tegenwoordigheid. Om het werk te kunnen doen wat u heeft voorbereid. Heer, want dat zegt uw woord. U heeft de werken, wij mogen de werken doen die u heeft voorbereid. U heeft dingen voor ons voorbereid, die zien we misschien nog niet. Heer, maar u werkt, ook al zien wij het nog niet. Heer, want u bent de wegbereider. Heer, u bent degene die voor ons uitgaat. Heer, u heeft plannen van hoop en van liefde over ons. Plannen van een hoopvolle toekomst, zegt u in uw woord. Heer, en daar willen we ons op, daar willen we ons naar uitstrekken. En we willen tegen u zeggen dat we ons willen laten bekrachtigen en empoweren door u. Maar ook dat we ook in deze gemeente een atmosfeer willen hebben. Waarin mensen hun gaven en talenten kunnen ontplooien. Waar ze kunnen, datgene wat u in hun heeft gelegd, dat ingezet mag worden in het Koninkrijk van God. En misschien is dat in de gemeente hier, maar het kan ook buiten de gemeente zijn op andere plekken. Heer, maar daar gaat het om. Het gaat niet om het bouwen van een grote kerk, maar het gaat om het bouwen van grote mensen. Heer, want u gelooft in mensen. En u noemt de mensen samen uw kerk. Amen. Ik stel voor dat we nog wat, misschien nog een lied zingen, daarmee afsluiten.